27 november, congres in Theater aan de Parade in Den Bosch. Daar ben ik dagvoorzitter met Jules Tielens.
En gaan jullie dan ook? Oh, met Jules Tielens?
Ja, ik ga het samen met
Good
hem doen.
Good heavens, maar dan gaat het alle kanten op roken.
Dat maakt me niet uit.
Wie bewaakt
ik wilde
de tijd?
Weer iets met mijn vriend, collega, oude strijdmakker Jules Tielens doen. En we zijn beide dagvoorzitter op het congres Daklozen in Nederland.
Nou, ik zou zeggen sterkte voor de rest van de organisatie om jullie in toom te houden.
Als Jules dit maar niet hoort, moet ik dit eruit knippen?
Nee hoor.
Nee.
Hallo, we zitten hier op een bankje op de Zandvoortse boulevard en het is snikheet eind juni. Maar dat maakt niet uit. Het is altijd tijd voor een goed gesprek tussen Rokers Lopik en Annemarie van Dam in de podcast De Psychiater Doorgezaagd.
En zo is het. Welkom bij deze nieuwe aflevering van De Psychiater Doorgezaagd. Bij wijze van noviteit heb ik Annemarie gevraagd een intro voor deze aflevering in te spreken. Dat deed ze best goed. Ik weet niet wat jij van psychiaters vindt, maar ik vind het vaak vreemde snuiters. In deze aflevering zag ik haar daarover door. Waarom kiest iemand ervoor om psychiater te worden? Terwijl je ook voor een specialisme kunt kiezen waarbij de resultaten van wat je doet aanmerkelijk tastbaarder zijn. Annemarie had er een sluitend antwoord op. Het was een prachtige zomeravond daar aan het strand van Zandvoort. Veel plezier met het luisteren naar deze aflevering. Laten we dan maar beginnen, Annemarie.
Ja,
we hebben elkaar
helemaal
niet gezien. En jij wilt niet online opnemen, begrijp ik ook wel hoor. Maar ik zal je toch een opname laten horen, het valt best mee. En misschien kunnen we het toch een keer proberen, gewoon voor, just als een try-out.
Ja, maar dan zie ik je niet live.
Jawel,
dat is het vervelende dan.
Ik heb een standaard, dan zet ik mijn telefoon op en dan zet ik de video aan. En dan zie je mij en ik zie jou.
Ja, ja.
Het is gewoon een soort zoom, zeg maar.
En, is minder leuk dan live.
Ja, het is ook zo. Focus. Maar die filmpjes die ik maak, die trekken ook meer publiek aan. Dus zodra mensen een teaser zien waarop jij te zien bent, dan blijven ze luisteren. Dat klinkt gek, maar het is echt...
Ik kan me niet voorstellen, maar goed, als je het graag wil, dan gaan we het een keer proberen.
Ik vind het heel leuk om je te zien, want het is veel te lang geleden dat we... Je ziet ook, we hebben nog steeds 1442 volgers, maar we hebben er 6 verloren.
Ja, ik denk omdat we te weinig uitzendingen maken.
Dat ook, maar ook op basis van mijn laatste brief. Ik heb iets gezegd wat niet...
Na 9 heb je er... Oh, maar ik dacht dat je van die abonnees op je brief waren er 9 weg. Nou, dat kan ik je wel vertellen.
Ja?
Ja, dat was een volkomen losgeslagen verhaal wat je had opgeschreven. Het ging alle kanten op. Het had geen focus. Het was veel te lang.
Ach jee.
Dus ik denk,
het sloeg nergens op. Dus jij hebt er niets uitgehaald waarvan je
Nee, waar moet ik nou op reageren?
Kan ik wat? Iets mee?
Nee. Dat was echt weer heel ingewikkeld.
Heel ingewikkeld. Ja, dat krijg ik wel vaker, die kritiek. Van de hak op de tak en van links naar rechts, van onder naar boven. En het ging nergens naartoe. Nou oké, maar ik vind het wel leuk om te doen. Dat sowieso.
Ja, kan je niet tegen.
Maar
kan
je goedkeuring niet wegdragen. Dat is oké.
Ja, nee, volgens mij hebben we het hier eerder over gehad. Dat jij bent die brievencorrespondentie begonnen zonder dat je dat aan mij had aangekondigd.
Klopt.
/ overlegd had.
Ja.
Dus ik werd daar plots mee geconfronteerd. Ja, en ik ben een perfectionist. Dus als ik dan moet antwoorden, dan moet dat natuurlijk een goed antwoord zijn. Dus daar ben ik dan uren mee bezig. Ja, daar heb ik dan niet altijd evenveel tijd voor.
Nee, heb ik geen tijd.
/ nooit.
Niet, nee, ik wou net zeggen, je hebt niet 1 keer geschreven.
Volgens mij heb ik 1 keer ooit geantwoord.
Oh ja? Nou, dat moet ik even gaan zoeken dan, want die brief die heb ik niet gelezen. Zeg maar, Annemarie, we gaan het vandaag over de psychiater hebben. Want
oh my god.
Eigenlijk dacht ik in de aanloop naar dit gesprek, dat hadden we eigenlijk als eerste aflevering moeten doen. Want dat heet De Psychiater Doorgezaagd. En we hebben het eigenlijk nooit over gehad, over jouw ambt. Waarom ben jij eigenlijk psychiater geworden?
Nou, ik wilde altijd kinderarts worden. En gaandeweg mijn opleiding tot arts is dat veranderd naar psychiater.
Ja.
En ik wist helemaal niks van psychologen, psychiaters of psychische aandoeningen. Dat was alleen maar eng vroeger, want je wist daar niks van. Ik ben natuurlijk al op leeftijd en vroeger werd daar allemaal niet over gepraat. Nou, een beetje jouw generatie, hè? Dus daar ging het allemaal niet over. Dus ik wist er niks van onbekend maakt onbemind. En ik dacht ook dat psychische aandoeningen, dat je daar, dat het een soort lost case was. Dat als je eenmaal iets had, dan was het jammer, was afgeschreven. Ja.
Oké.
En toen liep ik mijn coachschap. Ik had eerst, moet ik zeggen, dat ik hele interessante colleges van professor De Jonge op het AMC had. Die mijn interesse zeker wekte. Die kon heel meeslepend vertellen over de psychiatrie. En die had geweldige filmpjes mee. En toen liep ik daarna, dus tijdens mijn coachschap, ook op het AMC coachschap. En de meest heftige ervaring was dat ik een patiënt had. En die was heel erg depressief. Zo depressief, die bewoog niet, die sprak niet, die had geen mimiek. Die zat als een hoopje verdriet en depressie op de bank. En ik kwam een paar weken later terug op die afdeling en toen dacht ik, goh, deze meneer ken ik nog niet, heb ik nog niet gezien. Maar dat bleek die depressieve meneer te zijn, die was opgeknapt.
Die was opgeknapt.
En dat was gewoon een ander mens.
Je herkende hem niet.
Ik herkende hem gewoon niet. En toen viel er een soort kwartje bij mij van, hey, het is heel primair allemaal, maar toen dacht ik, hey, dus kennelijk kunnen mensen toch opknappen als ze bij de psychiater in behandeling zijn.
Wauw. En weet je wat er met hem gedaan is? Wat er... Wat voor therapie heeft hij gehad?
Medicatie vooral. Ja.
Ja. Wauw, dat is wel bijzonder. Medicatie en dan knapt iemand zodanig op dat je hem niet meer herkent.
Ja, gewoon van een ernstige depressie naar een levendigere man. Ja.
Ik heb dat wel gezien toen ik stage was ik uitzendkracht voor Astare op die afdeling van de VK waar ze elektroshocks.
Ja, dan heb je hetzelfde. Maar dan
iemand,
heb je het meteen.
Voordat die kamer ingaat, heb je hem dagen gezien. Denk je, die komt nooit meer overeind.
Ja.
En een dag na de behandeling zit er heel iemand anders voor.
Een paar uur na de ECT, als de verwardheid van de. Want je geeft een epileptisch insult. Daarna is iemand altijd. Dus ook na een epileptisch insult ben je even een tijdje verward. Als die verwardheid voorbij is, dan zie je opeens een heel ander mens.
Ja.
En dan in het begin zakt dat weer weg tot aan de volgende elektroshock.
Ja.
En dat op een gegeven moment knopen die verbeteringen zich aan elkaar. En dan is iemand opgeknapt. Moeten we misschien even zeggen waar we zitten?
Ja.
Zandvoort.
Op de boulevard.
Ja, u hoort Max Verstappen langs.
Het is een soort strip uit American Movie. Zo. Dus jongens die voortdurend heen en weer crossen met hun Lamborghinis en motoren. Ja. Nog even terug naar die professor De Jonge, hè, was het geloof ik ook zelfs. Hè? Want die zag video's en hij had verhalen waarvan je dacht, wauw, dat is toch wel een mooi vak. Is er iets, was er een video die is blijven hangen dat je dacht, als een psychiater dit kan, dan wil ik dat ook gaan doen.
Nee, dat was het niet. Het was meer de video's van patiënten die hij demonstreerde en dat hij aan de hand daarvan bepaalde begrippen uitlegde. En professor De Jonge kon, hij had dus een Vlaming, hè, dus dan sowieso zeer aangenaam om naar te luisteren.
Mm-hmm.
En hij kon gewoon heel mooi en beeldend vertellen. Maar niet zozeer, het is niet in die colleges dat het beter worden of de therapie, meer de interesse in, wat voor soort patiënten zijn er dan?
Kleurrijke verhalen over Tales of Ordinary Madness. Zoiets.
Ja, maar kijk, psychose is natuurlijk een heel. Als je dus nooit in mijn tijd, dat kwam niet op tv. Of daar, je had geen Reddit posts of LinkedIn of verhalenvertellers.
Nee.
Dus daar wist je helemaal niets van. En als je dan opeens dat soort verhalen te horen krijgt en te zien krijgt.
Ja. Want laveerde je ook nog tussen andere keuzes?
Ja, ik wilde of anesthesist of psychiater worden.
Hmm. Jij wil iemand in slaap brengen of iemand tot leven brengen? Nou ja, je doet het allebei eigenlijk. Als de anesthesie is geweken, maar...
Ja, ik vond anesthesie ook heel leuk, maar ik heb ook gedacht van welk vak ga ik nou 40 jaar lang leuk vinden om uit te oefenen? En waar kan je, in de psychiatrie kan je op allerlei verschillende plekken en subspecialismen komen te werken.
Dus staat wel iets hoger in de pikorde van specialisten, toch?
Anesthesisten. Ja, psychiaters zijn onderaan.
Ze staan helemaal onderaan. Ja. En waarom is dat eigenlijk? Want dat is ook een van mijn vragen die ik hier in mijn telefoon heb staan. Waarom bungelen jullie onderaan? Wat doen jullie aan imagobuilding niet helemaal zoals het zou moeten?
Ja. Dat is een goede vraag.
Goeie vraag, hè? Ja.
Eigenlijk je eerste goede vraag, ook.
Oh, nou, geweldig. Dan heb je ook een goed antwoord. Want dat zou toch wel helpen, hè? Als psychiaters gewoon... Ja, een goed image hebben, zodanig dat mensen denken, nou ja, het is jammer dat mij van alles overkomt, maar waar ik dan ook naartoe ga bellen, ik ben in goede handen, want psychiaters staan nummer 3 in de rangorde van de meest populaire specialisten.
Ik denk dat we die plek nooit gaan bereiken, maar ik denk dat het ermee te maken heeft dat de andere specialisten, die kunnen allerlei objectief, en dan objectief tussen aanhalingstekens, onderzoeken doen waarmee ze kunnen diagnoses kunnen stellen en beleid kunnen bepalen. Dus het heeft een veel meer een wetenschappelijke kleur. En in de psychiatrie moet je het veel meer doen met je eigen blik, je eigen observaties, je eigen gevoel. Als waarneming, als je met patiënten spreekt. En dat is natuurlijk niet objectiveerbaar eigenlijk.
Nee, het is minder aantoonbaar wat je
aantoonbaar.
Effect
dus
wat
ik,
je sorteert.
Ik denk, dat effect wat je sorteert, weet ik niet, want we sorteren evenveel effect als de andere specialisten, maar ik denk dat het minder goed te grijpen is, ook voor mensen die heel wetenschappelijk zijn. Ja, wat doen die psychiaters nou allemaal? En dan heb je een therapie, een psychotherapie, wat doe je? Het is allemaal wat ongrijpbaarder.
Ja, maar zou het helpen als je meer verhalen gaat delen, zoals je die net vertelde over die man die onherkenbaar opgeknapt is? Als we dat meer zouden kunnen lezen of zien, video's?
Ja, dat is, vind ik, aan deze tegenwoordige tijd dus wel goed, dat er wel veel meer ervaringsverhalen komen. En ook mensen zeggen, dankzij Mike Baudet bijvoorbeeld, nog een bekende cabaretier, die zegt, dankzij die pillen gaat het toch hartstikke goed met me. En er zijn wel ook veel meer bekende Nederlanders die hun verhalen delen.
Ja.
Dus, maar ik denk, deze podcast is natuurlijk wel een van de redenen is om te vertellen over het vak.
Ja, het is wel grappig dat je zijn naam noemt trouwens. Even sidestep hoor. Dat triggert mij meteen. Ik had natuurlijk mijn boek, De Holeman van Amsterdam-Noord, naar een uitgever gestuurd. En ik zal niet zeggen wie het is. Dat is niet heel kies. Maar ik kreeg hem terug. Hij zei, waar jij de podcast al mee begon. Het gaat van onder naar boven, van links naar rechts. Het is een speeltuin waar ik in terecht gekomen ben. Of het was een ander woord, maar zoiets. Maar hij refereerde ook aan een boekje van Mike Baudet. Hij zegt, het is niet te vermarkten, dat soort boeken. Ik kon het aan de straatstenen niet kwijt.
Dat boek van Mike over die pillen.
Nou, ik weet niet of het dat boek over die pillen was. Maar, maar hij heeft een boekje geschreven. En hij zei, het is gewoon niet te verkopen. Want mensen kopen dat niet. Die vinden dat helemaal niet interessant. Dus dat haakt natuurlijk wel aan het onderwerp wat we nu aansnijden. Hoe kunnen we de psychiatrie iets meer swingend specialisme van maken. Misschien helpt deze podcast een beetje. We hebben toch 1400 nog wat volgers.
Ja, maar vooral vakgenoten, volgens mij. Dus ik zou ook iedereen willen oproepen, raad het aan je familieleden, buren, vrienden en kennissen. Want dan steken die er misschien wat van op.
Ja, precies. En misschien ook wel, dat zou patiënten ook wel kunnen helpen. Als iemand nou psychotisch is en je neemt met toestemming een gesprek op. En je gaat iemand behandelen. En na de behandeling neem je weer met toestemming een gesprek op. En je ziet iemand in hele andere doen. Opgeknapt. Meer coherent. Gelukkiger. Ja. Zodat mensen ook zelf een referentiepunt hebben van, nou, zo zou het dus kunnen zijn. misschien wil ik die pillen nu niet, maar als ik ze wel neem, zou het die kant op kunnen gaan.
Ja, nou, ik vind een videoopname, en dat vind ik qua privacy nog ingewikkeld. Geluidsopname zou ik me nog iets bij kunnen voorstellen, dat iemand wat onherkenbaarder is. Ja. Het is toch wel ingewikkeld, hoor. Ik bedoel, er zijn patiënten die hebben daar geen enkele moeite mee. Je ziet ook wat tv-programma's met mensen die toch echt duidelijk verward, psychotisch zijn. Maar dan vraag ik me altijd af in hoeverre overzien ze de consequenties van het toestemming geven van het uitzenden.
Ja, het is altijd een beetje tenenkrommend. Je kent de achterkant van het verhaal niet. Je zit naar iemand te luisteren die misschien wel of niet toestemming. Ja, waarschijnlijk wel. Maar ja, in hoeverre doet die zichzelf geen schade door dat te doen. Ja.
Maar het is wel iets om over na te denken. Misschien hebben andere mensen nog wel suggesties. Maar ik denk dat we de social media wel echt kunnen inzetten om het vak.
En, ja, precies.
Wat we kunnen doen.
Wordt het niet tijd voor de rijdende psychiater 2... waarin Annemarie van Dam is een week gevolgd wordt op haar tocht door de stad?
Hartstikke leuk.
Ja, toch? Want het was een geweldige film met Alexander Achilles en ik weet niet wie er allemaal in zat.
Ja. Maar natuurlijk wel acteurs, hè, de patiënten.
Ja, nee, dat klopt. Maar goed, so be it. Maar we zagen wel iets van over wat jullie meemaken in de dagelijkse praktijk.
We doen het ook wel, hoor. We hebben contacten, onze persdames hebben contacten met diverse kranten en ook documentairemakers. Maar dit is wel een moeilijk punt, het privacy versus informatie geven. En ja, dan kan je op acteurs uitkomen, maar dat is dan toch, ja, in de tegenwoordige tijd wordt dat eigenlijk niet meer gepikt.
Mm. En met, door wie niet eigenlijk?
Ja, door het publiek niet.
Ja.
Het moet echt zijn. Dus dan kom je toch snel in blurren en wegpiepen en dat soort dingen.
Maar goed, je bent geen anesthesiste geworden, je bent psychiater geworden. Wat gaf de doorslag uiteindelijk?
Ja, hoe ontzettend leuk ik het vak vond. En in wat ik zeg, dat je er gewoon, je bent niet gebonden aan een maatschap of dat je ergens gaat werken en daar dan 40 jaar op die ene plek moet blijven werken.
Ja.
En in de psychiatrie was toentertijd al heel gebruikelijk dat men 4 dagen per week werkte.
Ja.
Ik heb het nu over ruim 25 jaar geleden. En dat was in de andere vakken absoluut not done. En de psychiaters werkten allemaal die ene andere dag wel in hun eigen praktijk. Maar ik dacht, ja, dat hoef ik dan natuurlijk niet te doen.
Nee.
Ik kan gewoon 4 dagen gaan werken.
Ja. Ja. Dus, en we weten allemaal uit vorige afleveringen dat je het gewoon hartstikke leuk vindt. Leukste vak van de wereld. Nog steeds.
Ja.
Zelfs in de zomer.
Zelfs in
als
de zomer.
Als de gekte toeneemt in de stad.
Ja, het is varieerd. De ene keer is het gekte en de andere keer is het weer rustig. Dus er valt geen pijl op te trekken.
Vind je niet om te roddelen, hoor. En geen name dropping of calling of dat soort dingen. Maar vind je dat Jim van Os de GGZ een goede zaak doet? Door hij publiceert wekelijks wel iets, hè, op LinkedIn of social media. Herstelverhalen, succesvolle behandelingen.
Ja, ik denk dat het heel goed is dat Jim van Os dat doet.
Wat doet hij goed?
Dat doet hij goed. Dat doet hij goed. De
maar
andere
wat
kant,
doet hij
nou
goed?
Ja, dus het oprichten van PsychoseNet. En die verhalen van het hoeft niet altijd met medicijnen. Ik ben niet altijd eens met de meningen die hij op andere gebieden heeft. Maar dat staat hem vrij. En hij doet het nooit op een onheuse, nare manier.
Prettig dus, man, toch?
Ja. Dus, dat is allemaal heel goed.
En wat voor andere gebieden bedoel je dan?
Ja, van alles en nog wat. Heeft ook over veel gebieden en mening.
Ja, hij schrijft nogal veel.
Ja, nou ja, dat is prima.
Ja,
ja.
Ja. Ja, ik moest wel. Ik weet niet of je dat verhaal gelezen had of gehoord. Een podcast op de kantelkast van een mevrouw uit de Living Museum. Die ook heel depressief was. En die had een filmpje van Jim gezien. En ze had het daarover. Ze zei, nou, bij die man zou ik nou echt wel een keer. Ze zei, nou, oké. Okay. Dus ik heb Jim een mail gestuurd. En geheel via de geëikte weg kon ik via zijn secretaresse een afspraak maken. En ook die vrouw kwam totaal opgemonterd, opgelucht. Het was opvallend, zo goed als ze was. uit dat gesprek.
Kon zij aangeven wat het was?
Ja, wat het was. Ze zei, hij schreef niets op. Hij zat achterover in zijn stoel. Het gesprek duurde geen 3 kwartier, maar zeker 2 uur. Hij luisterde. Hij gaf geen ongevraagd advies. Gaf wel tips. Van, nou, misschien zou dit iets voor je kunnen zijn of dat of dat.
Wat is het verschil tussen een tip en ongevraagd advies?
Ja, goede vraag. laten we zeggen, iemand opties voorleggen. Hè? Dus ik denk dat je als hulpverlener, als je de beschikking hebt over 10 opties, dat iemand er altijd 1 kiest. Als je er maar 2 hebt, wordt het lastig. Maar als je opties kunt voorleggen, zonder dat je iemand nou zegt, nou, ik zou daar en daarvoor kiezen. En mensen kunnen daar uit vrije wil kunnen dat afslaan of kunnen zeggen, nou, het lijkt me wel wat. Dat ook, zei ze. Een paar weken daarna kreeg ze een brief thuisgestuurd van hem. En dat vond ze al ongelooflijk. Een brief. En het was een hele persoonlijke brief. En ik zei al, hij had niets opgeschreven, maar in die brief schreef hij bijna woordelijk op wat ze hadden besproken in dat gesprek van 2 uur. En zegt, nou, dat vond ik zo wonderlijk. Het was een hele mooie weergave van wat ze besproken hadden. Het was in enige mate vriendschappelijk, maar niet overdreven. Maar ze vond het wonderlijk. Ze zegt, dat heb ik nog nooit meegemaakt. En ze kreeg een vervolgafspraak, die ze volgens mij al gehad heeft. Daar blijft het bij. Het was ook ze wilde ook een second opinion. En ze heeft al heel veel opnames gehad en van alles meegemaakt. En ze wilde nu eigenlijk weten, is er nog iets voor mij in het verschiet? Iets wat ik gemist heb. En ze was heel blij met zijn mededeling dat de GGZ misschien niet de plek voor haar was. Dat ze het ergens anders zou kunnen zoeken. Je steekt je duim op. Vind je dat een goede tip?
Ja, dat denk ik dat voor heel veel mensen een hele goede tip is. Om een voorbeeld te noemen. Ik doe consulten in de huisartsenpraktijk in de buurt van Amsterdam. En daar zie ik vooral heel veel mensen met depressieve klachten. En dat zijn mensen die dan eigenlijk altijd vooral een nieuw medicijnadvies van mij willen. En dan hebben ze er al een heleboel geprobeerd.
Ja.
En dan, ik kom dan eigenlijk nooit tot een nieuw medicijnadvies, maar probeer eerder te kijken naar, dan gaat het inderdaad over zinvolle dagbesteding, sociale contacten. Zoek het niet in de GGZ, zoek het niet in de psychiatrie.
Heb jij zo'n tip ook wel eens gegeven aan mensen?
Regelmatig.
Ja, en wat voor reactie? Zijn mensen dan opgelucht? Of?
Nou, dus niet altijd, want veel mensen denken dat een pil hun problemen kan oplossen.
Ja, ja, ja. Ja.
Of hebben de hoop dat het probleem kan oplossen. En het is best een harde pil, een bittere pil, om te vernemen dat pillen niet de oplossing zijn.
Ja, ja.
Want dan moet je namelijk zelf iets doen. En dat is niet altijd even makkelijk.
Ja.
En dat, ik heb dat in mijn vakteam ook wel iemand gehad die iedere keer weer een nieuw antidepressivum wilde. Nou, ik leun in het begin altijd, ga ik een beetje meeleunen om ook een werkrelatie te krijgen.
Ja.
Maar op een gegeven moment bij de derde zei ik, ik denk toch echt niet dat het gaat helpen. Ik zou je toch willen adviseren, is het niet zinvoller als je, voor wat je beschrijft, je stemmingswisselingen en je moeite om te gaan met het leven, dat je dus bij onze psycholoog een afspraak maakt.
Ja.
Dat doe ik en dat wordt dan 10 keer afgezegd. Maar dat advies blijft dan iedere keer terugkomen.
Ja.
Dan hoop je dat op een gegeven moment iemand wel daar eens langs kan gaan.
Ja.
En dus daar wat tips kan krijgen.
Een ander perspectief. Op je eigen problematiek. Ja.
Ja.
Ja. Nou, dat is goed om te horen. De GGZ is natuurlijk niet zaligmakend. Voor een hoop mensen biedt het geen enkele oplossing. Nog sterker, ik gun heel veel mensen dat ze zich ook eens kunnen begeven in kringen van ervaringsdeskundigen die van alles bedacht hebben om hun problematiek te lijf te gaan, het hoofd te bieden.
Ja, en we hebben natuurlijk een probleem. Hè? Straks hebben we evenveel hulpvragers als hulpverleners.
Ja.
Dus, en we lopen al enorm vast. Dus er zal toch het tij zal ergens gekeerd moeten worden.
Hetzelfde als in de coachingswereld. De ene helft van Nederland coacht de andere helft.
Ja, daar ga ik verder niets over zeggen over coaching.
Nee, dat vermoed ik al. Ja, wat is je grootste maar tegenover coaching?
Ja,
dat iedereen het zomaar
iedereen
kan doen.
Iedereen kan het zomaar doen. Je kan zo een bordje op je deur spijkeren. Coaching na een cursus van 2 weken kan je al kindercoach worden. Dus ja, ik vind het...
Ja, er moet wel gestudeerd worden, Annemarie.
Er moet echt jarenlang snoeiharde studie achter zitten.
Want hoeveel studiejaren had jij erop zitten voordat je psychiater werd?
6,5 jaar geneeskunde en dan ongeveer 2,5 jaar coachschappen.
Ja.
En dan, nee, dus dat zit daarin, dus 6,5 jaar. En dan 4,5 jaar psychiatrie, dus 11 jaar.
En dan nog zelf psychotherapie? Heb je ook op de bank gelegen of niet?
Bank liggen, dat is zelden, maar we moeten allemaal in psychotherapie,
ja,
iedereen
toch?
In opleiding. Ja.
En dat is ook niet een weekje of zo?
50 keer.
50 keer?
Wow. Minimaal.
Minimaal. En ik weet wel van sommige psychiaters bij de centrale rijgdienst, die bleven erin hangen, want die lagen nog steeds op die bank.
Ja, dat is natuurlijk. Analyse is niet iets wat je na 50 keer kan afsluiten. Als je dat doet, dan ben je een aantal jaren bezig.
Ja, want dan kom ik meteen op mijn volgende vraag. Die stond er ook in. Helpt het als je je eigen waanzin kunt definiëren om mensen die dat niet kunnen te helpen? En dan komt die psychoanalyse of psychotherapie, hoe je het ook noemen, die 50 sessies. Daar raak je toch wel aan je eigen shit, zeg maar.
Ja, dat is natuurlijk de bedoeling.
Ja.
De bedoeling is dat je zicht krijgt op je eigen zwakke plekken. En dan met name in relatie tot de behandelingen doet en de cliënten of de patiënten die je behandelt.
Wat is het voornaamste wat jij daar geleerd hebt over jezelf? Als je daar iets over wilt zeggen, hoor.
Dat is wel een hele goede vraag. Want ik heb heel veel over mezelf geleerd. Maar ik weet niet meer zo goed wat ik nou precies in de therapie heb geleerd. Wat niet.
Ja.
Om eerlijk te zeggen.
Misschien, wat was je grootste valkuil?
Dat kan ik wel zeggen. Ik raak heel geïrriteerd van mensen die afhankelijk zijn.
Die slachtoffer.
Ja, dus voor mij alle oplossingen en dat heb ik daar wel geleerd. En dat is natuurlijk omdat ik eigenlijk liefst zelf ook wel eens fijn vind als mensen voor mij zorgen.
Iets
dus,
doen.
Dus mijn eigen, zeg maar, afhankelijke behoeften zo hier en daar, die spelen op.
Ja.
Maar dat mag natuurlijk niet van mezelf, want ik ben een zelfstandige vrouw, dus ik doe alles zelf.
Absoluut.
Dus ook irriteert het natuurlijk mateloos als
aan
iemand...
mensen die dat niet doen.
Die zich helemaal aan jou vastklampen.
En hoe ga je daar dan mee om?
Nou, dus dat is wat je leert, met name in de opleiding. Dat je leert voelen wat er gebeurt in een gesprek.
Ja.
En nou, de eerste is dat je dat leert voelen tijdens het gesprek. Want achteraf, dat kunnen we meestal wel. Dat je kan zeggen van ik vond die iemand echt geweldig. Of wat een stom persoon.
Zeker als er iemand achter de spiegel meekijkt.
Ja, dus dat
vond
achteraf,
ik bij de CRD altijd, ik vond het spannend, maar wel goed.
Ja, en dan is de volgende stap dat je gaat realiseren tijdens een gesprek. Dat het iets oproept, wat het oproept. En de volgende stap is weer dat je het kunt verwerken. Het hangt een beetje van de soort patiënt af natuurlijk. Of je er in het gesprek al iets mee doet. Of dat je er iets mee doet met je diagnostiek.
Ja, seconden werken was een van de lessen die Alexander Achilles mij leerde. In de eerste 30 seconden voel je een emotie. Als je kunt ontwaren welke het is. En je kunt definiëren of het in jouw zwakke punt zit, dan gaat het gesprek misschien de goede kant op.
Ja, ik weet niet of het altijd in de eerste 30 seconden is. Het treedt bij mij ook wel later op. Maar het belangrijkste is om het waar te nemen.
Ja. Ja.
En dat gaat voor alle emoties. Hè? Dus ook als je angstig bent, als je angstig wordt. Ik moest een tijdje geleden een meneer beoordelen voor een zorgmachtiging. En die had wel iets gewelddadigs gedaan in zijn voorgeschiedenis. Maar ja, ik moest die man echt zien. En ik dacht, ik ga er wel even in mijn eentje heen. En toen merkte ik gaandeweg dat ik op de fiets zat, dat ik het eigenlijk steeds benauwder kreeg. Ja. En dacht, waarom doe ik dit nu eigenlijk?
Ja, dus toch tegen alle afspraken in.
Stoer doen, ik kan het wel. En toen was ik dus heel blij dat hij niet open deed. En toen heb ik daarna de behandelaar gebeld en gezegd, ja, dit was eigenlijk gekke werk. Dat had ik niet moeten doen.
Had niet moeten doen.
We
hadden samen moeten gaan.
We hadden samen moeten. Had iemand mee moeten gaan.
Ja. En heb je hem daarna nog gezien op een andere gelegenheid?
Daarna heb ik hem met iemand, met een verpleegkundige uit het team gezien.
En was je voorgevoel, was het...
Nee, ik had hem prima in mijn eentje kunnen zien.
Toch wel.
Maar op het moment dat je bang bent, kun je niet een goed onderzoek doen. Want dan durf je niet alle vragen te stellen die gesteld moeten worden. Dus je moet je als psychiater, als arts, als SPV, VS, psycholoog, veilig en vrij genoeg voelen om alle vragen te kunnen stellen.
Ja.
En dan pas kan je goed onderzoek doen.
Ja, precies. Ja.
Dus neem, dat probeer ik ook altijd de jonge artsen te leren, neem je gevoel heel serieus.
Dus
heel
serieus. Als een emotie de overhand neemt, kun je maar best of even uit het gesprek stappen als je het niet de baas kunt worden.
Ja, dat zeker. Neem het waar, je gevoel. En als het gaat overheersen, dan moet je een break inlassen.
Ja. Zeg, even een andere vraag die er ook op staat. En ik wil hem niet vergeten. Want, en ik zei al in de WhatsApp, vergeet mij dat ik dit zeg. Maar ik ken eigenlijk geen normale psychiater. Jullie hebben allemaal iets, ik weet niet wat het is. Waarschijnlijk voel ik me daardoor ook aangetrokken tot het ambt van psychiater. Maar een tik van de molen noem ik het wel eens. Of excentriek of een natuurlijke aanleg tot narcisme. Ik weet het niet, maar er is altijd iets met psychiaters.
Ja, maar dat vind je dus bij mij ook. Je vindt mij ook niet normaal.
Nou, je bent nog de meest normale.
Pas op maar wat je zegt.
Laat ik het zo zeggen. Ik heb natuurlijk niet voor niks jou ooit gevraagd, zullen wij deze podcast beginnen? En dat had te maken met, laten we zeggen, jouw vasthoudendheid als het gaat om je medische kijk naar mensen. Terwijl ik dat een beetje verlaten heb. En een totaal andere spectrum. En dat vond ik interessant. Ik dacht, daar komen leuke gesprekken uit voort. Wat ik tot nu toe ook vind. Ook al zit er een lange interval tussen. Maar dat eigenlijk vind ik. En nou ja, je hebt ook een soort... Dat hebben psychiaters ook. En natuurlijk, als jij een kamer binnenkomt, dan komt er iemand binnen. Dus niet zomaar iemand. En dat hebben meer psychiaters. Dat je denkt, het boezemt ook ontzag in. En soms angst. Ik kan me de ochtendrapporten herinneren bij de centrale RIAF-diensten. Als wij allemaal verslag moesten doen van de mensen die we de dag daarvoor hadden gezien. Nou, ik sliep die nacht gewoon niet.
Nee. En ik denk dus dat jouw beeld van de psychiater een beetje is blijven steken in 30 jaar geleden.
Ik geloof er niks van. Ik zie ze nog steeds. Ik vind ze nog steeds eigenaardig.
Ik zou nogmaals zeggen, kom weer eens bij ons langs, Locus. Want de jonge generatie...
Is anders.
Zijn echt, vind ik hoor, allemaal hele leuke, vlotte, normale jonge mensen waar je niet op het oog meteen van zou zeggen dat ze psychiater zijn. En natuurlijk hebben wij ook vreemde sluiters erbij. Maar ik heb het idee dat dat bij ieder vak zo
is. Zou kunnen,
bij verpleegkundigen, bij andere soorten specialisten. Dat maakt niet zoveel uit.
Misschien is het een totale misvatting. Zou kunnen.
Ik zou het willen kwalificeren als een totale misvatting. Ik vind dat je echt volkomen uit de bocht vliegt over mijn collega's. Je plakt het stigma op de psychiater, wat jij van een aantal inderdaad vreemde snuiters...
Ik bedoel, het is altijd negatief, hè? Ik bedoel, ik vind het ook leuk, interessant. Hè? Anders zou ik het niet zeggen. Het doet iets met mij.
Ja, nou, ik zou je willen uitnodigen, want je zit altijd op te mopperen. Maar kom, als we in het voorjaarscongres zijn in Maastricht...
Maar daar mag ik niet heen, toch?
Iedereen mag zich inschrijven. Kom naar de Bol van Arkin. Bij deze nodig ik je uit.
Ja.
Er zijn tientallen psychiaters. En dan mag jij een biertje meedrinken. En dan zal ik je aan een heleboel psychiaters voorstellen. En dan mag jij zeggen of je ze normaal vindt of niet.
En dat voorjaarscongres is ergens in...
Ergens in april altijd.
April. Oké.
Okay, ja, dus ik zou maar met je planning daar rekening mee houden. En misschien moeten we ook maar eens nadenken. Kunnen we samen nog iets van een workshop doen op het voorjaarscongres?
Oh, dat vind ik helemaal leuk.
Ja. Want dan heb je nog helemaal een goede reden.
De psychiater doorgezaagd. Ja. Prangende onderwerpen in de GGZ.
Moeten we het over hebben.
Ja, nee, hartstikke goed. Dus even kijken. Moet er een Google review pagina voor de GGZ komen?
Nee.
Nee?
Nee.
Waarom niet?
Nou, daar is net een grote actie bezig om Zorgkaart Nederland te laten zien hoe ongelooflijk subjectief dat is.
Oké. Okay.
En dat gaat nog eigenlijk vooral over gewone dokters.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat het landen nu twee lieve heersbeestjes op mijn zonnebril. Ja, is dat een teken van iets? Nou, laten we het hopen.
Geen idee, ja.
Geen idee.
Geluk, vast geluk.
Maar ik denk dat het niks zegt. En het is anoniem. Het valt niet te verifiëren. Je kan daar niet op reageren. Want je kan natuurlijk nooit zeggen, deze meneer is...
Hij kruipt nu je décolleté in.
Ja, dat is ongewenst gedrag, noemen we dat. Grensoverschrijdend gedrag.
Zelfs van lieveheersbeestjes. Ja.
Nee, dus ik denk dat niemand daar iets aan heeft.
Nee.
Nee. Dat ben
ik vind het wel jammer hoor. Ik begrijp het wel hoor, wat je zegt. Het is arbitrair allemaal.
Het geldt dus voor gewone dokters is het al echt een probleem.
Ja.
En dan is het voor ons natuurlijk een nog groter probleem. Omdat wij, we behandelen best een deel mensen die daar zelf niet op zitten
maar
te wachten.
Als je afspreekt dat je geen naam en toenaam noemt, alleen een instelling bijvoorbeeld, zou dat wel kunnen?
Nou, er zijn...
Arkin ben je aan het goede adres.
Ja, maar dat is dan weer... Bij Arkin werken 140 psychiaters en honderden psychologen.
Nou ja,
dus dat zegt ook net als dat het... Ik zeg altijd, als je een school uitkiest, dan moet je ook maar net mazzel hebben dat je kind bij een goede juf in de klas komt.
Ja.
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 Ik vind het... Nee. Wij hebben onder ons, in ons gebouw waar ons hoofdkantoor zit een tandarts.
Ja.
En die adverteert met dat hij al jaren op nummer 1 staat in de Zorgkaart Nederland van de tandartsen.
Ja.
Ja, iedereen die daar binnenkomt, die wordt dan min of meer, gedwongen zal het niet zijn, maar toch vriendelijk verzocht om een recensie te schrijven.
Ja.
En dan heeft hij een 9,8 of zo.
Ja, ik heb het ook gedaan voor mijn NDSM-tandarts. Heb ik ook een Google review geschreven. Want ik vond het echt reten goed. Daar nog steeds. Ik ga er nog steeds naartoe.
Ja, ik zou het niet... Ja, ik bedoel, doe het vooral als je het wil. Maar hecht er geen waarde aan.
Ja, ik moet wel eerlijk zeggen. Ik vind eigenlijk wel dat het moet kunnen. Maar toen stelde ik mij voor... stel je nou voor, ik moet een review schrijven over Annemarie van Dam. Als psychiater. En dat zou een hele positieve worden. Maar zelfs dat zou me al ongemakkelijk doen voelen. Want... Daarmee disqualificeer ik misschien andere vakbroeders en zusters van jou.
Ja, en ik denk dat ik ben zoals iedereen. Dus ik doe af en toe goede dingen, af en toe hele goede
Annemarie,
dingen.
Je bent niet zoals iedereen.
Nee, dat geloof
dat
ik.
Dat is echt niet waar.
Nee, dat is echt niet zo. Dus ik maak ook wel eens een miskleun. Doe wel eens een niet goed beleid.
Dat onderscheidt nou eens een goede psychiater die dat durft te zeggen. Ik kleun wel eens mis. Ik heb de wijsheid niet in pacht. Ik zou het mis kunnen hebben. Ik bied mijn verontschuldiging aan. Maar dit is wat ik denk dat er met u aan de hand is. Als u het dan echt wilt weten.
Ik hoop dat het gros van mijn collega's deze reflectieve vermogens inmiddels allemaal wel hebben.
Ja.
Ik zie het om me heen in ieder geval wel.
Ik had je nog een boekje gestuurd, hè? Tommy Wieringa, heb je dat nog gelezen? Niet gelezen,
nee.
Nee, omdat je net het woord hoop noemde. En ik kreeg het weer via een vriend van mij die dat soort boeken leest over klimaatontkenning en klimaatveranderingen en weet ik veel wat. En het is echt een heel pittig essay van Tommy Wieringa. Optimisme zonder hoop heet het. En ik moest al door de eerste 30 pagina's moest ik me al doorheen worstelen. Want ik dacht, ik stop ermee. Dit leven gaat helemaal de verkeerde kant op. Uiteindelijk... sluit hij het wel goed af, hoor, vind ik. We zijn natuurlijk niet op de goede weg als het over klimaat gaat. De andere kant is optimisme zonder hoop. Het zegt het eigenlijk al. Hij vindt eigenlijk hoop een te vergeefse emotie. Doe gewoon wat goed is. in je kleine kring, in je naaste omgeving. Hè, zoals Pepijn van Astaren zegt, maak impact op de oppervlakte van een postzegel. En dan maar hopen dat mensen dat overnemen.
Ja, dat denk ik ook. Je doet wat je in je eigen vermogens ligt. En dan mag ik misschien wel wijzen ook op de film Ocean van David Attenborough.
Heb ik die, nog niet gezien.
Dat is absoluut aanrader.
Een must-see.
En dat is chockerend wat wij mensen de oceanen aandoen.
Wow.
Maar ook hoopvol in hoe snel
het
ecosysteem weer kan herstellen als je er van afblijft.
Als wij ons er maar niet mee bemoeien.
Als wij dingen gewoon even met rust laten en gewoon ophouden met intensieve visserij en dat soort zaken.
Dus, ja.
Dus ik vond het een hele heftige film om te zien, maar ook een hele hoopvolle film.
Maar bootuitkomst.
Ja.
Ja.
Ja, en dat een man van 99... 99,
ja,
mind you.
Unbelievable.
Zo helder en fit en dit soort dingen kan maken. Dat vond ik ook hoopvol.
Ja, ja. En dat is een van de redenen waarom ik wel blij ben dat er AI is. Want zelfs als hij komt te overlijden, die stem blijft voor eeuwig. AI kan dat zo.
Hij is geweldig.
Hij is geweldig, ja. Goed, Annemarie. Ik vond het hartstikke leuk je weer te zien. En we hebben het eindelijk over jouw vak gehad en over psychiater. Ik weet niet of ik je genoeg doorgezaagd heb. Vast niet.
Nooit vinden jouw critici, onze critici,
genoeg.
Geef niet.
Maakt niet uit. We hebben elkaar weer gezien. Het besproken. Heb jij nog iets wat je, behalve Ocean van David Attenborough, Tommy Wieringa, Optimisme zonder hoop? 27 november, congres in Theater aan de Parade in Den Bosch. Daar ben ik dagvoorzitter met Gilles Tielens.
Gaan jullie dan ook? Oh, met Gilles Tielens?
Ja, ik ga het samen met hem doen.
Good heavens, maar dan gaat het alle kanten op roken.
Dat maakt me niet uit.
Wie bewaakt de tijd?
Ik wilde weer iets met mijn vriend, collega, oude strijdmakker Gilles Tielens doen. En we zijn beide dagvoorzitter op het congres Daklozen in Nederland.
Nou, ik zou zeggen sterkte voor de rest van de organisatie om jullie in toom te houden.
Als Gilles dit maar niet hoort, moet ik dit eruit knippen?
Nee hoor.
Nee. Heb jij nog, voorjaarscongres, volgend jaar ga ik naartoe, nog andere tips?
Nee.
Must knows?
Even niet. Nee.
Nou, dankjewel. We gaan even wat eten bij een strandtent, als het ons gegeven is.
Het is namelijk heel heet. Het is nog 30 graden.
30 graden,
8 uur 's avonds.
Ja. Cheers.
Dank je.
Dank voor het luisteren naar deze aflevering van De Psychiater Doorgezaagd. Het komt je misschien als afgezaagd voor. We hebben die vraag al eerder gesteld. Maar als jij vragen hebt aan en voor Dr. Van Dam, stuur die dan naar rokus@icloud.com. Ik beloof je dat ik ze haar voor zal leggen. Of misschien wil je die vragen zelf stellen. Spreek ze in of maak een afspraak, dan komen we gewoon naar je toe. We nemen dat dan mee in de volgende aflevering van deze podcast. Einde augustus komt Annemarie naar Frankrijk 4 dagen aangenaam verpozen. Dan maken we een nieuwe aflevering in Villeneuve-sur-Lot. Of misschien toch wel voor die tijd, online, als ik Annemarie zover krijg daaraan toe te geven. Ik weet niet of je wat wijzer bent geworden van deze aflevering, maar we danken je zeker voor het luisteren. We wensen je fijne zomermaanden. Geniet met volle teugen. Een groet van Annemarie van Dam en Rokus Lopik.